Een hele goede avond, broeders en zusters. Fijn om zo in uw midden te zijn. En fijn dat u de kou en de regen bent getrotseerd. En dat u hier bent. Ik moest hem 2 weken geleden, toen was ik in Brazilië. En toen stapte ik het vliegtuig uit. Toen moest ik toch wel weer even wennen aan de kou. Als je dan 25, 30 graden gewend bent. Maar tegelijkertijd is het ook wel weer lekker, dat winterse weer. Het is mooi om hier weer terug te zijn in Nederland. Zoals ik al zei, 2 weken geleden was ik nog in Brazilië. Daar was ik voor een periode van 3 weken om daar de Joodse gemeenschappen ook te bezoeken. Brazilië heeft de 9e grootste Joodse gemeenschap van de wereld. Er zitten meer dan 120.000 Joden. Ik ben geweest in Rio allereerst. Daar zitten 40.000 Joden en 60.000 Joden in Sao Paulo. Daar ben ik ook een week geweest. En we hebben een prachtige tijd achter de rug waarin we Gods woord mochten verspreiden onder Gods volk. We zijn een paar jaar geleden uitgekomen met de Hebreeuws-Portugese Tenach. En daarvoor hadden we al het Hebreeuws-Portugese Nieuwe Testament. Maar eigenlijk die Hebreeuws-Portugese Tenach gaf ook de aanleiding om Brazilië te bezoeken. En dat heb ik gedaan met 2 vrienden die ik nog ken van de Evangelische Theologische Academie in Zwijndrecht. Daar hebben we elkaar ontmoet. Zij is Braziliaanse. En hier ziet u haar en dat is haar man. En zij hebben verschillende projecten ook in Rio de Janeiro lopen. En zij spreken al 2 vloeiend Portugees. Ik had het net nog met broeder Dick over, maar mijn Portugees is niet zo denderend. Ik ken nu 1 woordje, maar daar ga je het niet mee redden. Maar het was een mooie tijd. Ik zie deze foto, dat is een leuke herinnering. Deze man die gaf ik een Bijbel en hij was zo vol ervan dat hij een Joodse winkel even binnenrende en hij kocht gauw een kosheren fles wijn. En toen hebben we de deal gesloten. Hij de Bijbel, ik de wijn. Dus dat, ja. Verder wil ik u graag nog wijzen op onze gebedsapp. Het is zo belangrijk om als gemeente ook te bidden voor de bekering van Israël. We krijgen heel vaak de vraag van, kunnen jullie iets concreter zijn? Dat het ook steeds onder de aandacht komt. Nou, we hebben daarvoor ons magazine, maar het is ook mooi... Dat het wat vaker onder de aandacht komt. En we hebben daarvoor de gebedsapp zijn we gestart. En dan ontvangt u elke vrijdag een appje van ons met een concreet gebedspunt van een Joods iemand die we ontmoet hebben op straat of waar we mee in gesprek zijn via internet of we bidden voor een bepaalde Joodse stroming. En door iedere vrijdag dan beginnen de Joden met hun Shabbat. En is eigenlijk de gedachte van, als je dan vrijdags thuis komt en je eet met elkaar, dan bid je ook vaak voor de maaltijd. En om dat moment ook te gebruiken om te bidden voor de bekering van Israël. En dan concreet ook voor het gebedspunt wat wij dan doorappen. U kunt zich daar op aanmelden. Het wordt gratis verstuurd. Mocht u willen weten hoe dat precies werkt, hoe u zich kunt opgeven, dan hebben wij achterin ook een flyer liggen. Dus neem die ook mee en meld u aan. Dan ontvangt u elke vrijdag ook zo'n app. Verder nog heel kort ons magazine. Ik maak er toch even gebruik van het reclameblokje. Het is zo belangrijk om ook op de hoogte te blijven van de reizen die we maken. Er staan prachtige bijbelstudies in. We gaan in op nieuws en actualiteit. Het verschijnt 10 keer per jaar. Het kost slechts €12,50. En het is een prachtig blad. U kunt ook een proefabonnement nemen of een proefnummer meenemen. Die liggen achterin. En mocht u zeggen van zo'n blad is me toch te veel. Maar ik wil graag op de hoogte blijven van het werk van de Bijbelverspreiding. Waar we ons primair op richten. Dan kunt u zich ook gratis opgeven voor de eBay nieuwsbrief. Die verschijnt 4 keer per jaar. En u kunt dan kiezen om dat digitaal te ontvangen. Dan komt dat iedere maand binnen of op papier, dan verschijnt dat 4 keer per jaar en dat is helemaal gratis. Ik heb achterin een lijst liggen, dus dan kunt u zich daar ook voor opgeven, mocht u dat willen. Nou, daarvoor kwam ik natuurlijk vanavond niet. We gaan vanavond met elkaar stilstaan bij de gelijkenissen in het Matthäus-evangelie. De afgelopen maand hebben we stilgestaan, of de afgelopen maanden hebben we stilgestaan bij het Matthäus-evangelie. En u heeft gezien hoe alles in het teken staat van Israël en het koninkrijk. David, mijn collega, die is begonnen met deze serie waarin hij inging op de komst van de koning en het koninkrijk. Hij heeft stilgestaan bij Matthäus 1 en hij heeft vanuit het Oude Testament heeft hij de lijnen doorgetrokken naar het Nieuwe Testament. Het waren al de oud-testamentische profeten die de komst van de Messias al voorzagen en ook de komst van het koninkrijk. En David heeft die lijnen eigenlijk prachtig doorgetrokken naar het Nieuwe Testament. Wat begint natuurlijk in Matthäus 1 vers 1 met het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David en de zoon van Abraham. Broeder Piet van der Lucht die is vervolgens verder gegaan met Matthäus 5 tot en met 7, waarin hij met u heeft stilgestaan bij de wetten van het koninkrijk, de bergreden. Vervolgens heeft mijn vader Ton, die heeft de grote lijnen van Matthäus 24 behandeld. Eigenlijk zou ik eerst een studie geven over de gelijkenis, maar vanwege mijn reis is die studie naar voren getrokken. En u heeft gezien dat eigenlijk dat koninkrijk niet is aangebroken. Dat koninkrijk voor Israël. Israël heeft de koning en het koninkrijk verworpen. Ik kom daar zometeen ook nog op terug. We leven momenteel in de periode van de gemeente, het lichaam van Christus. Het is een verborgenheid. Maar er zal een moment komen dat de koning zal gaan terugkomen. En dat de Heer Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde. En Matthäus 24, die eindtijdrede, die vertelt ons wat er allemaal staat te gebeuren voordat dat koninkrijk gaat aanbreken. Al die tekenen van de tijd die nog moeten komen en waarvan we langzamerhand het ook steeds meer en meer die kant op zien gaan. Die tekenen van de tijd. En het valt dan op ook in Matthäus 24 vers 14 dat ook dat evangelie van het koninkrijk ook in die periode weer gepredikt zal worden. De koning is dan opnieuw aanstaande. Het koninkrijk staat op aanbreken. Dat was in de tijd van de apostelen, van de discipelen was dat zo. Maar die tijd die zal dan opnieuw gaan aanbreken dat de koning komt en dat het koninkrijk op aanbreken staat. En ook dan werkelijk, daadwerkelijk ook zal gaan aanbreken. We hebben die prachtige voorzegging ook in Openbaring dat de Heer Jezus Christus straks zal terugkomen om zijn rijk op aarde te vestigen. Vanavond gaan we met elkaar stilstaan bij de gelijkenissen. En ik kan u vertellen, dat is nog niet zo'n eenvoudig onderwerp. Ik heb daarom ook mijn vader meegenomen, dat als het uit de hand loopt, dat hij nog voor me kan springen. Nee hoor. Nee, maar er wordt heel verschillend over gedacht. En het valt mij heel vaak op in uitleg dat het heel vaak meteen wordt toegepast op de gemeente, op de kerk, op het lichaam van Christus. En hoewel toepassen niet verkeerd is, moeten we uitkijken om toepassing en uitleg door elkaar te gaan halen. Toepassen is nog geen uitleg, is nog geen verklaren. En als we het gaan toepassen op de gemeente, kan dat ook zomaar op hele wonderlijke theorieën komen. Nogmaals, het is niet verkeerd, maar wat ik vanavond met u wil gaan doen, is de gelijkenissen in de eerste plaats gaan plaatsen in het tijdperk waarin ze ook uitgesproken zijn. En als we gaan kijken naar onder andere Matthäus 13, dan staat dat helemaal in het licht van Israël en van het koninkrijk wat op dat moment op aanbreken stond. De gemeente was in die tijd nog een verborgenheid. Dat was pas veel later, pas in de handelingenperiode dat ontstaat. En we kunnen dat eigenlijk ook prachtig terugzien in bijvoorbeeld Matthäus 10, waar de Heer Jezus zijn discipelen uitzendt, zijn twaalfen. En dan geeft hij een hele duidelijke opdracht mee. Dan zegt hij tegen hen: u zult zich niet begeven naar de heidenen. U zult geen enkele stad van Samaritanen binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan dat het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De discipelen mogen niet naar de heidenen gaan. Ze mogen niet naar de Samaritanen gaan. Maar ze moeten zich volledig richten op de verloren schapen van het huis van Israël. De koning was aanstaande. Het koninkrijk voor Israël stond op aanbreken. En de gemeente was nog een verborgenheid. Pas later wordt dat geopenbaard. En inderdaad, dan gaat het evangelie ook naar de heidenen toe. En mogen we daarin in delen. We zien het ook prachtig terug in Matteüs 15 bij die Canaanese vrouw die dan de Heer Jezus naroept met de woorden: Heere, Zoon van David, ontferm u over mij. En wat is dan de reactie van de Heer Jezus? Nou, dan kunnen we vervolgens lezen: hij antwoordde haar met geen woord. En dan staat er: ik ben alleen maar gezonden naar wie? Naar de verloren schapen van het huis van Israël. In die tijd stond de prediking echt nog, was de prediking helemaal nog gefocust op het volk Israël. Op het herstel van het koninkrijk, het herstel van Israël als volk. De discipelen die hadden op dat moment totaal geen idee van de gemeente. En later ook, als de Heer Jezus sterft, als hij opstaat uit de dood en die vrouwen dan bij dat graf zijn geweest en ze gaan naar de discipelen toe om het te vertellen, het geweldige nieuws dat er Jezus is opgestaan uit de dood. Dan kunnen we lezen in Lucas 24 dat klinkt in de oren van de discipelen als kletspraat. Want de schriften waren nog niet aan hen geopenbaard. Men wist nog niet van zijn lijden, van zijn sterven en van zijn opstanding. En tegelijkertijd heel wonderlijk, want dat zullen we zo meteen ook zien. Want de Heer Jezus die bereidt ze wel degelijk in de Matteüs evangelie voortdurend voort op dat hij gaat lijden, dat hij verworpen zal gaan worden. Ik kom daar zo meteen nog over te spreken. Maar pas op dat moment, als hij opstaat uit de dood, worden de ogen van de discipelen geopend. En daarom is het zo belangrijk om in de eerste plaats te kijken: wanneer zijn nou die gelijkenissen uitgesproken? Tot wie zijn ze in de eerste plaats gericht? En wat is nou de context van dit alles? Nou, het is vanavond onmogelijk om alle gelijkenissen met u te behandelen. Wat ik wil doen is een korte inleiding geven en vervolgens zal ik een aantal gelijkenissen behandelen uit Matteüs 13 en ook nog een paar andere gelijkenissen, want ook verderop in de Matteüs-evangelie vinden we nog heel wat gelijkenissen terug. En mijn doel van deze avond is vooral behandelen in het licht van Gods helshandelen met Israël. In het licht waarin ze op dat moment ook zijn uitgesproken. De gelijkenissen die staan verspreid over het Matteüs-evangelie. In Matteüs 13 vinden we 8 gelijkenissen. Matteüs 15, daar is nog een gelijkenis. Ik heb een indeling daarvan gemaakt en in de loop van de avond kom ik daar ook nog op terug. Dan vinden we in Matteüs 16 tot en met 22 nog eens 5 gelijkenissen. En in Matteüs 24 en 25 vinden we ook nog 4 gelijkenissen. Ik wil met u eerst beginnen om een gedeelte te lezen uit Matteüs 13. En daarvan lezen we de versen 10 tot en met 17. Matteüs 13. En daarvan de versen 10 tot en met 17. En dan lezen we: en de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde en zei tegen hen: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. En zij hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet en zij hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord. Ja, de gelijkenissen die waren, hè, zo vinden we in dit gedeelte, wel gegeven aan de discipelen, maar niet aan het volk. Zo lezen we in vers 11. En waarom nou niet aan het volk? Nou, de Heer Jezus die geeft daar zelf antwoord op, hè, in Matthäus 13, vers 15... waar hij zegt, want het hart van dit volk is vet geworden. En zij hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Jezus die citeert hier de profeet Jesaja. Hij citeert hier Jesaja 6. En in de tijd van Jesaja was het volk doof en blind. Ook Jesaja heeft wel degelijk onder het volk voortdurend ook die oproep gedaan van bekering. Maar het volk luisterde niet. Het volk was blind. Het was doof. De Heer Jezus die constateert dat hier eigenlijk opnieuw. Dat het volk doof en blind is. Omdat ze hem niet herkennen als de Messias. Omdat ze ook de tijd niet herkennen waarin dat koninkrijk voor Israël geopenbaard zou worden. En de Heer Jezus, die merkt op dat dat herstel uitblijft. Dat zij hem niet herkennen als de koning der koningen waar Mozes en de profeten al over spraken. In Handelingen 28, daar citeert Paulus ook Jesaja 6. En ook hij merkt net als de Heer Jezus eigenlijk op dat het volk doof en blind is. En als we gaan kijken naar die helshistorische ontwikkeling, dan zien we eigenlijk twee momenten dat het volk haar Messias verwerpt. En de eerste keer dat is hier in de evangelie en de tweede keer dat is eigenlijk in de handelingenperiode. Want ook in die handelingenperiode zien we dat grotendeels dat koninkrijk met Israël centraal staat. En dat begint in Handelingen 1 vers 6, waar de Heer eigenlijk 40 dagen lang met zijn discipelen spreekt over het koninkrijk van God. En dan stellen zijn discipelen die vraag, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En het mooie vind ik van de Bijbel dat het beste commentaar op de Bijbel is de Bijbel. Want als je gewoon eigenlijk die geschiedenis van handelingen gaat doorlezen, dan vind je vanzelf het antwoord wanneer de Heere nou die vervallen hut van David opnieuw gaat oprichten. Wanneer de Heere Israël als volk gaat herstellen en ook dat koninkrijk gaat herstellen. En dat vinden we op verschillende plekken terug. Voor degenen die meeschrijven, die zouden ook Handelingen 3 vers 19 tot en met 21 kunnen opschrijven. Maar de tekst die ik wil citeren, dat is Handelingen 15, waar uitgelegd wordt dat er eerst een volk uit de heidenen komt. En hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan is afgebroken weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten. En daar staan we alweer een stukje in de tijd waarin de Heer eigenlijk openbaart. Eerst zal er een volk komen uit de heidenen. En uiteindelijk zal de Heere terugkeren, ofwel de wederkomst van Christus. En dan zal hij die vervallen hut van David opnieuw gaan oprichten. Dan zal dat koninkrijk hersteld worden. En ja, als we het woord goed bestuderen, dan komt de Heere Jezus niet eerder terug dan dat Israël als volk tot bekering komt. Dat was in de tijd van de discipelen zo. Maar dat geldt ook in de toekomst voor het volk. Israël als volk zal die naam van de Heere moeten gaan belijden. Denk ook aan die woorden dat de Heere Jezus aan het einde van Matteüs 23, dat hij zegt, u zult mij niet meer zien totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En daarom is het zo belangrijk om het Joodse volk ook bekend te maken met die ene naam. Om ons ook in te zetten voor de Bijbelverspreiding, maar ook te bidden voor het Joodse volk, dat ze die ene naam leren kennen, zodat ze hem nu kunnen gaan aanroepen, maar ook in dat moment, in die toekomstige benauwdheid die nog zal komen, die grote verdrukking, waarin Israël uiteindelijk die naam van de Heere zal gaan aanroepen. Afijn, terug naar Matteüs 13. In die periode was het volk doof en blind. En in die hoofdstukken daarvoor, daar zien we eigenlijk die verharding en die blindheid ook op verschillende, wijzen, op verschillende manieren terugkomen. In Matteüs 7, daar vinden we bijvoorbeeld dat gedeelte over die wijze en die dwaze bouwer. Dat is een beeld wat in de eerste plaats gaat over Israël als volk. Die wijze bouwer, die twee bouwers, degene die het bouwt op de rots en die bouwer die bouwt zijn huis op het zand. En diegene die op de rots bouwt, dat huis blijft staan, maar op het zand, door de golven wordt dat overspoeld en het houdt geen stand. En die wijze bouwer, daar kunnen we lezen dat dat degene is die het woord hoort en ook doet. Nou, het volk Israël, die moest het woord van haar Messias horen, maar ze moest er ook gehoor aan geven. Ze moest het ook in de praktijk brengen. Ze moest ook tot bekering komen. En als Israël als volk naar die woorden had geluisterd, dan was zij als die wijze bouwer geweest. En dan had ze, dan was dat koninkrijk hersteld. En dan was dat koninkrijk van Israël op de rots gebouwd. Maar Israël heeft niet geluisterd. En ze bouwde daarmee voort op het zand. En wat zien we uiteindelijk in het jaar 70 na Christus, wordt dat huis door de Romeinse golven, zou je kunnen zeggen, overspoeld. Israël is niet hersteld. Als we het nou hebben over de huidige staat Israël, broeders en zusters, bouwt Israël nou op de rots of bouwt Israël nou op het zand? Ja, op het zand. Want nog steeds is Israël als volk in die zin niet gehoorzaam aan de Heere. Voortdurend in het woord vinden we die oproep van bekering. En er zal een moment komen dat, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, dat die grote verdrukking gaat aanbreken in Israël. Wat ik net ook al zeg, dat Israël uiteindelijk als volk niets anders kan doen dan de naam van de Heere aanroepen. En dat zal het moment zijn dat ze, net als die wijze bouwen, zullen gaan bouwen op de rots. Niemand anders dan de Heer Jezus Christus die dat herstel zal gaan geven. We zien het ook terug, die doofheid en blindheid van Israël in Matteüs 11. Waar de Heer Jezus gepredikt heeft en dan komen die steden Gorazin, Bethsaida en Capernaum niet tot geloof. De Heere die had vele wonderen, vele tekenen gedaan. Maar ze kwam uiteindelijk als volk niet tot geloof. En dan zegt de Heere dat zelfs de stad Sodom geluisterd zou hebben. En nog bestaan zou hebben als zij die wonderen en die tekenen had gezien die de Heer Jezus in hun midden gedaan had. We zien dat ook terug in die geschiedenis met die man met die verschrompelde hand. Het is aan de ene kant is het een geschiedenis. Het is echt gebeurd. De Heer Jezus heeft die man natuurlijk genezen. En tegelijkertijd zien we ook in die man met die verschrompelde hand een beeld van Israël. De Heer Jezus die had ja, net als deze man het volk Israël kunnen genezen. En dan was ja, die hand die was weer bruikbaar voor die man. Die kon er weer alles mee doen. En zo was ja, het eigenlijk ook met Israël. Dan was net als die hand Israël weer bruikbaar geweest voor de Heere. Dan hadden zij hun positie weer kunnen innemen van een koninkrijk van priesters en een heilig volk waartoe ze ook geroepen zijn. En deze man die is, ja, die is wat dat betreft een voorbeeld van het gelovig overblijfsel. Ja, hij is genezen en Israël is eigenlijk als het ware ja, die verschrompelde hand gebleven. En de sleutelgeschiedenis, dat vinden we terug in Matteüs 12. Vlak voor Matteüs 13 vinden we die geschiedenis van de Heer Jezus die dan vergeleken wordt met Beelzebul. En deze man die genezen wordt, die was bezeten door een demon die hem blind maakte en hij kon niet praten. En de Heer Jezus die geneest deze man zodat hij kan zien en kan spreken. En ja, die menigte die ziet dat wonder gebeuren en die is dan buiten zichzelf. En die begint de Heer Jezus ja, bijna te herkennen als de beloofde Messias. Kijk maar in vers 23, waar de menigte dan zegt, is dit niet de zoon van David? En ze komen eigenlijk op een punt van, hey, zou dit hem kunnen zijn? Is dit dan de beloofde profeet, de Messias? En dan, dan zijn het de leiders van het volk die de Heer Jezus vergelijken met Beelzebul. En het volk komt uiteindelijk niet tot geloof. Zij kent hem niet. Net als deze man was Israël, zo zagen we net, blind. En doordat Israël blind was, kon het net als deze man eigenlijk ook niet spreken. Ze kon niet getuigen van de daden van God, waartoe ze wel geroepen waren. Israël had genezen kunnen worden. Net als deze man. Als ze geloofd hadden, als ze de Heer Jezus hadden aanvaard, dan hadden ze weer gaan zien. Dan was die blindheid weggenomen. Dan hadden ze, wat ik net ook al zei, hun positie als priesters weer gaan innemen. Dan waren ze gaan spreken van de grote daden van God onder de volkeren. Maar Israël ja, blijft ongehoorzaam. En het zijn vooral de leiders van het volk, wat we eigenlijk voortdurend in het Matteüs-evangelie terugzien, die ja, het volk doof en blind houden. En de climax daarvan die, ja, vinden we in Matteüs 23, waar de Heer Jezus, de schriftgeleerde en de fariseer ja, heel duidelijk wijst op hun gedrag en op hun verantwoordelijkheid. He, ze zitten op de stoel van Mozes. Ze doen zich heel religieus voor. Ze staan op de hoeken van de straat te bidden. Maar uiteindelijk zegt de Heer Jezus dan in Matteüs 23, vers 13... Ze sluiten het koninkrijk voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, die laat u het koninkrijk niet binnengaan. Terug naar Matteüs 12. Of naar Matteüs 13. Nee, sorry, Matteüs 12. Terug naar die geschiedenis. Hoewel de Heer Jezus dan net heel veel wonderen en tekenen in het midden van zijn volk heeft gedaan, zodat het volk kan zien dat hij wel de beloofde Messias moet zijn, dan zien we dat in vers 38 van Matteüs 12 dat de schriftgeleerden en de fariseeën opnieuw vragen om een teken. En we moeten ons realiseren dat de Heer Jezus nooit zomaar een wonder of een teken deed. Nee, het had altijd een doel om te laten zien dat hij de beloofde Messias was. En de Heer Jezus die gaat dan ook niet in op de vraag van de schriftgeleerden en de fariseeën om nog een teken te doen. Nee, dan kunnen we lezen in vers 39 en 40 dat de Heer Jezus, zeg maar, hij antwoordde en zei tegen hen: een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal een teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. En hier in bedekte termen kondigt de Heer Jezus eigenlijk voor de eerste keer zijn lijden en zijn sterven aan. In bedekte termen laat hij zien dat hij gaat lijden en sterven. En dat is eigenlijk ook het moment dat de Heer Jezus begint te spreken in gelijkenissen. De Heer Jezus, hij realiseert zich dat het volk niet tot geloof komt. Dat het herstel van Israël, van het koninkrijk, eigenlijk uitblijft. En het koninkrijk wordt in feite verborgen. En dat is eigenlijk ook het doel van de gelijkenissen. Wat is nou het doel van de gelijkenissen? Nou, de gelijkenissen die zijn in de eerste plaats niet bedoeld om iets moeilijks eenvoudig uit te leggen, zoals nog wel eens geleerd wordt. Het is voor kinderen. Nee, ze zijn eerder bedoeld om de kern van de prediking te verbergen. Dat zien we ook in vers 10 en 11, waar we lezen: en de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde en zei tegen hen: omdat het u gegeven is de geheimenis van het koninkrijk te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. En dat is zo belangrijk om te onthouden en ook mee te nemen als we ons gaan bezighouden met de gelijkenissen, dat de gelijkenissen van Matteüs 13, ik heb het uitgeschreven, vertellen ons in de eerste plaats iets over het aanbreken van het koninkrijk voor Israël in een periode dat de koning verworpen werd. Dat is best wel een moeilijke zin. De gelijkenissen van Matteüs 13 vertellen ons in de eerste plaats iets over het aanbreken van het koninkrijk. Het koninkrijk stond op aanbreken in een periode dat de koning eigenlijk verworpen werd. En dat zien we ook terug in die gelijkenissen. Ze hielden het koninkrijk verborgen voor de menigte, maar de discipelen die konden ze zien. Het gelovige overblijfsel, de gelovige die kon ze leren verstaan. En dat zien we ook in vers 51 van Matteüs 13. Als de Heer Jezus dan vraagt aan zijn discipelen: hebt u dit alles begrepen? En dan zeggen ze: ja, Heer. Afijn, de gelijkenissen die van Matteüs 13 die kunnen we verdelen in 2 groepen. 2 groepen van 4. En het valt op dat de eerste 4 buitenshuis worden uitgesproken vanaf een schip. En die zijn gericht op de menigte. En de tweede 4 die worden binnenshuis gedaan. En die zijn gericht aan de discipelen. En waarschijnlijk is dat de woning van de Heer Jezus in Capernaum geweest. We vinden 8 gelijkenissen in Matteüs 13. Zoals ik net al zei, kan ik niet alle gelijkenissen behandelen. En daarom dat ik van Matteüs 13 er een paar heb uitgeplukt en ik moest een keuze maken. En ik dacht, ik kies voor gelijkenis 2, het onkruid. Gelijkenis 6, de mooie parels. En gelijkenis 7, het visnet. En de reden waarom ik dat doe is omdat mijn vader de vorige keer heeft stilgestaan bij Matteüs 24. En met u heeft gesproken over de voleinding van de eeuw. Die laatste fase vlak voor de wederkomst van Christus. En we zien in deze gelijkenissen dat er ook wordt gesproken over die voleinding van de wereld. Of die voleinding van de eeuw. De aion staat daar zo in het Grieks. En het leek me goed om die gelijkenissen te behandelen, omdat het eigenlijk ook weer in het licht staat van Matteüs 24. En prachtig aansluit. Laten we beginnen met de gelijkenis van het onkruid. Misschien goed om even dat gedeelte ook te lezen. We vinden dat in Matteüs 13, vers 24 tot en met 30. En daar staat: een ander gelijkenis hield hij hun voor. En hij zei: het koninkrijk der hemel is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarven en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaaf van de heer des huizes ging naar hem toe en zei: de heren, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? En hij zei tegen hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: nee, opdat het u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. En dan vanaf vers 36 vinden we de uitleg. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En hij antwoordde en zei tegen hen: hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. En de oogst is de voleinding van de wereld. En de maaiers zijn de engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook bij de voleinding van deze wereld, van deze aion, van deze eeuw zijn. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de witteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige overwerpen, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Ja, deze gelijkenis die bepaalt ons allereerst bij de reden waarom de prediking geweigerd is. De prediking van het koninkrijk. En het sleutelvers is vers 28. Daar staat namelijk: een vijandig mens heeft dat gedaan. En we zien in deze gelijkenis twee zaden terugkomen. Het goede zaad en het onkruid. Het onkruid, dat is het Griekse woord cizania. En dat wil zeggen dat het wilde tarven is. Het lijkt op goede tarven, maar het is moeilijk om het van het echte tarven te onderscheiden. Dus het lijkt goed, maar als je het van dichterbij bekijkt, dan gaat het toch om onkruid. Nou, de Heer Jezus die geeft ook zelf de verklaring. Hij zegt in vers 36 tot en met 43 dat hij zelf de zaaier is. En dat de vijandige mens de boze is die het onkruid zaait. Nou, deze gelijkenis die bepaalt ons bij de strijd die er is tussen God en tussen Satan. En die strijd die begint al vanaf Genesis 3 vers 15... waar we het zaad van de vrouw tegenover het zaad van de slang zien. En eigenlijk zien we door heel de geschiedenis van Israël heen dat ja, Satan eigenlijk voortdurend onkruid probeert te zaaien tussen het werk van de Heer. En het grootste doel wat hij heeft is om ja, de komst van de Messias en het koninkrijk, om dat te dwarsbomen. Satan die zaait onkruid. Het lijkt heel sterk op het werk van de Heere, op goede tarven, maar als je goed kijkt en het goed onderzoekt, dan is het het niet. In de tijd van de Heer Jezus, in de tijd hier van Matteüs 13, zien we dat de Farizeeën en de Sadduceeën geweldige uitspraken deden. Het klonk allemaal heel mooi, heel religieus, maar uiteindelijk was het ja, niet mooi. Het was ja, een lege dop, een lege huls. Zoals we net ook gezien hebben, ze gingen zitten op de stoel van Mozes, maar ze sloten in feite het koninkrijk voor degene die wel wilde komen. Nou, in die eindtijd, in die voleinding van de eeuw waar de Heer Jezus hier ook over spreekt, zal dat zaad van de slang tegenover het zaad van de vrouw, die strijd die we zien, die zal in de eindtijd tot een climax komen. Openbaring 13, daar kunnen we lezen over het beest uit de zee en het beest uit de aarde die nog op het wereldtoneel zullen verschijnen. En zij zullen zich gaan verzetten tegen de Heer, tegen zijn volk Israël. En in die tijd, zo lezen we ook in Matteüs 24, zullen er heel veel misleiders zijn die onkruid zullen zaaien tussen dat goede zaad. Matteüs 24, daar heeft mijn vader vorige keer bij stilgestaan. Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan die onder dat volk zullen uitgaan. En die zullen zich prachtig voordoen. Maar als je goed naar ze luistert, is het allemaal onkruid. En toch zal er een moment komen dat Christus zal overwinnen. Je moet denken aan Openbaring 19, waar de Heer Jezus straks zal terugkomen op een wit paard. Met een ijzeren scepter in zijn hand. Waar hij straks weer zal gaan regeren. En waar hij eigenlijk al dat onkruid zal weghalen. Waar hij de vijand zal verslaan en zal gaan regeren met recht en gerechtigheid. In Matteüs 24, vers 31 kunnen we lezen dat als de Heer Jezus terugkeert, dat hij ook zijn engelen zal uitzenden naar de uithoeken van de aarde, om zijn volk Israël weer terug te brengen naar het land Israël. We hebben het vandaag over een grote terugkeer, maar er zal nog een veel grotere terugkeer zijn als Christus zal terugkeren naar deze aarde. En vaak is de focus van, nu keren alle Joden terug. Nou, dat is niet zo. Nee, als Christus terugkeert, dan zal er een hele grote terugkeer ook zijn. Ook die stammen die verloren zijn, die zullen dan gevonden worden door de Heer. En dan zal Israël ook in geloof terugkeren naar het land. In Ezechiël 20... we kunnen dat helaas niet opzoeken omwille van de tijd, maar daar kunnen we lezen dat het volk Israël uiteindelijk, als ze dan terug zullen keren naar het land, dat ze eerst nog in de woestijn van de volkeren terecht zullen komen. En daar zal er nog een laatste zuivering plaatsvinden onder het volk. Daar zal dat laatste onkruid als het ware weggehaald worden. En dan zal Israël als volk, als een geheiligd en gereinigd volk, dat land weer gaan binnentrekken. En dat zien we eigenlijk ook terug in deze gelijkenis. In Matteüs 13, vers 43, of dat onkruid, dat lezen we dan. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Die rechtvaardigen die zullen straks terugkeren naar het land. We gaan door naar de tweede gelijkenis. Ik ben deze vergeten. Mocht u dat nog willen lezen in Ezechiël, dan is dat Ezechiël 20, vers 27 tot en met 44. We gaan verder naar het visnet. Dat lezen we in vers 47 tot en met 50. Wat ook spreekt over die voleinding van de eeuw. En eigenlijk ook over datzelfde moment dat het volk zal terugkeren. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net uitgeworpen in de zee dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het aan de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. En zo zal bij de voleinding van de wereld zijn, de engelen zullen uitgaan en de slechte uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En zij zullen hen in de vurige overwerpen en daar zal jammer zijn en tanden geknas. Er zijn eigenlijk twee verklaringen mogelijk. En de eerste verklaring is dat de vissen staan voor het volk Israël. En we hebben zojuist gezien dat in Matthäus 24, vers 31, dat als Christus terugkeert, dat hij zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaren. Dan is het eigenlijk net als een visnet die uitgeworpen worden, waar Israël als volk weer zal terugkeren naar het land. Zoals we ook in deze gelijkenis lezen, waar de goede vis er tussenuit verzameld zal worden van, en de slechte vissen die zullen weggegooid worden. En wat ik net ook al zei, in Ezechiël 20 zien we dat daar in die woestijn van de volkeren, dat straks het volk onder die heddenstaf moet doorgaan, en waar de Heere, net als een herder met zijn schapen doet, uiteindelijk die laatste uitzuivering zal doen. En ik geloof dat dat ook is wat de Heere hierover spreekt, waar die laatste onkruid weggehaald zal worden. Datzelfde zien we eigenlijk ook toen het volk de eerste keer het land binnentrok. Ze kwamen uit Egypte, maar je ziet dat ze uiteindelijk nog 40 jaar in de woestijn moesten zijn. En dan gaat het volk onder leiding van Jozua gaan ze dat land in. Maar dan moeten ze eerst door de woestijn, of door de Jordaan heen, door de Doodsjordaan. En dan kun je lezen in Jozua 5 dat ze bij Gilgal, dat die smaad van Egypte wordt afgewenteld. En dan zie je eigenlijk dat Israël als volk daar ook geheiligd en gereinigd wordt. Want alleen het gelovig overblijfsel mag dat land binnengaan. En dat geldt ook met betrekking zo tot de toekomst. En dat lezen we ook bij die gelijkenis van het onkruid in Matthäus 13, vers 41 en 42. Wat eigenlijk spreekt over datzelfde. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige overwerpen, daar zal gejammer en tandengeknars zijn. Ik spreek over datzelfde moment ook als Matthäus 24, vers 31, waar die engelen uitgezonden worden om het volk bijeen te brengen. En al die struikelblokken weg te halen, zodat het volk terug kan keren naar het land. Nou, een andere uitleg, even kort, dat is dat de vissen staan voor de volkeren. En ook dat vinden we terug in Matthäus 25, een verzameling van de volkeren, waar we kunnen lezen in Matthäus 25, vers 31, wanneer de Zoon des mensen komen zal in heerlijkheid en alle engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid en hem zullen al de volkeren bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Ook onder de volkeren zal er een verzameling plaatsvinden en zal de bokken van de schapen gescheiden worden. Nou, ik geloof persoonlijk dat de gelijkenis van die mooie parels, dat we dat ook in het verlengde van dit moeten lezen. De gelijkenis van de parel. Hoe ontstaat een parel? Nou, een parel ontstaat door lijden. Er is een steentje die die oester binnendringt en die oester eigenlijk pijnigt, waardoor de wit vrijkomt en waardoor eigenlijk door dat lijden heen uiteindelijk een prachtige parel ontstaat. Ik vind het zo opvallend hier dat de koopman niet zomaar op zoek is naar parels, hij is op zoek naar mooie parels. En mijn inziens is de parel van grote waarde een speciale groep uit Israël in de eindtijd, die straks door die grote verdrukking heen moeten, door dat lijden heen moeten, zoals die parel ook door dat lijden heen moet. Maar waardoor er uiteindelijk een prachtige parel zal overblijven. Een gelovig overblijfsel. Die geheiligd en gereinigd is. In Matthäus 20, vers 4 kunnen we lezen over een groep gelovigen onder Israël die uiteindelijk niet buigen voor het beest, niet buigen voor dat beeld wat nog opgericht zal worden, die gruwel van de verwoesting. En waar we kunnen lezen dat zij een hele bijzondere plek krijgen in dat Messiaanse Rijk. Die zullen gaan heersen als koningen over deze aarde, die door die verdrukking straks, net als die mooie parels, zullen schitteren. kan zijn dat dit een andere uitleg is, maar die u zelf in gedachten heeft. Maar dit is, zoals ik hem lees, echt in het verlengde van Israël en het koninkrijk. Goed, we hebben stilgestaan bij die gelijkenissen van Matteüs 13. Een paar gelijkenissen maar. Het liefst zou ik ze allemaal behandelen, maar dan bent u voor 12 uur nog niet terug. Dan heb ik morgen ruzie met uw baas. Maar er zijn nog meer gelijkenissen. En wat ik even de laatste 5 à 10 minuten wil doen, is even een paar gelijkenissen nog eruit pikken. En die ook plaatsen in het licht van Israël en het koninkrijk. Die tussengelijkenis, die laat ik even liggen van Matteüs 15. En ik ga door naar Matteüs 16, waar we dus die 5 gelijkenissen vinden. En wat opvalt is dat vanaf Matteüs 16 er eigenlijk een andere wending komt. We hebben net gezien in Matteüs 12 dat de Heer Jezus daar in bedekte termen aan de hand van Jona laat zien dat hij uiteindelijk zal gaan lijden en sterven. Dat hij in het hart van de aarde terechtkomt. Dat laat hij zien in bedekte termen. Hij gaat er verder nog niet op in. Voor de eerste keer als lezer, als je het weet, dan weet je van oké, de Heer Jezus zal uiteindelijk lijden en sterven. Maar hij gaat niet uitgebreid in die hoofdstukken daarop, op zijn lijden en sterven. Vanaf Matteüs 16, naar die andere gelijkenissen, dan zie je eigenlijk vanaf Matteüs 16 dat alles en ook de gelijkenissen meer in het teken komt te staan van zijn verwerping en ook van zijn lijden en zijn sterven. En als je Matteüs' evangelie bekijkt, dan zijn er eigenlijk 2 belangrijke momenten te onderscheiden die beginnen met de woorden van toen af aan. En het eerste moment is in Matteüs 4, vers 17, waar we kunnen lezen van toen af aan begon de Heer Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dit is eigenlijk het begin van zijn prediking. De koning begon te spreken. Hij was in hun midden. En Israël als volk, die moest de koning gaan herkennen, zodat het koninkrijk kon komen. En dan verderop, vanaf Matteüs 16, wat ik net ook al zei, dan zien we een andere wending. Dan lezen we opnieuw van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Dus vanaf Matteüs 16 komt eigenlijk meer zijn verwerping en zijn lijden en zijn sterven centraal te staan. Daar komt hij eigenlijk voortdurend op terug. Voortdurend kun je lezen dat hij verworpen en gedood zou worden. Nou, die 5 gelijkenissen in Matteüs 16 tot en met 22, die staan vooral ook in het teken van die verwerping. Die verwerping van de koning. Het bepaalt ons eigenlijk bij de toestand van het volk. Het volk is ongehoorzaam. Het volk gaat haar eigen weg. En door haar ongehoorzaamheid mist Israël haar koning en ook daardoor het koninkrijk. Ik pak even een paar gelijkenissen eruit. Als je bijvoorbeeld de derde gelijkenis hebt van die 2 zonen en die wijngaard. Ja, dan zien we dat die 2 zonen alle 2 een eigen keuze maken. Die ene zoon die zegt dat hij in de wijngaard zal gaan werken, maar hij doet het niet. En die andere zoon die zegt, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te werken. Maar later krijgt hij toch berouw en gaat hij toch die wijngaard in. Nou, je ziet in deze gelijkenis dat die ene zoon die zei dat hij in die wijngaard zou werken, dat dat een beeld is van die fariseeën en die schriftgeleerden. Die zeiden dat ze, die doen zich voor en die zeiden dat ze gaan werken in die wijngaard, in dat koninkrijk, maar uiteindelijk deden ze het niet. En die tweede zoon die berouw krijgt over hun daden, dat zijn eigenlijk de zondaren en die tollenaars die je voortdurend ziet terugkomen. De hoeren die eigenlijk zeggen, ik ga niet werken in dat koninkrijk. Maar uiteindelijk tot geloof komen, tot inkeer komen, luisteren, tot geloof komen, ja, en eigenlijk die wijngaard ingaan om ook anderen daarmee bekend te maken. Twee zonen, die alle twee symbool staan, ja, de een voor de schriftgeleerde en de fariseer, en de andere voor, zoals we in vers 32 van Matteüs 21 ook kunnen lezen, voor die tollenaars en die hoeren. Zij kwamen, hun levens werden veranderd en ze gingen uit. Terwijl ze in feite in eerste instantie eigenlijk niet wilden uitgaan. Hun zondige leven wel prima vonden. Gelijkenis 4, dat is bekende gelijkenis van die wijngaard die dan, ja, zijn slaven stuurt naar die landbouwers om de vruchten op te halen. En dan zien we dat die onrechtvaardige pachters voortdurend die slaven die uitgezonden worden om die vruchten op te halen, dat ze voortdurend gedood worden. En dan, ja, zegt die heer van de wijngaard, nadat hij zijn slaven heeft uitgezonden, dan zendt hij uiteindelijk zijn zoon, de erfgenaam. Ja, en die doden ze ook. Ook weer een beeld van Israël. De profeten die zijn uitgegaan onder het volk. En eigenlijk voortdurend ook gedood zijn. Israël wilde niet luisteren. De heer die uiteindelijk zijn zoon stuurt, de erfgenaam. En die ook verworpen wordt. Denk in dit verband ook aan die toespraak van Stefanus in Handelingen 7, waar hij zegt, wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die de komst van de rechtvaardige aankondigen, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. Dan zien we dat beeld eigenlijk samengevat. Nummer 5, die koninklijke bruiloftsmaal. Dan zien we ook weer twee groepen. De vooraanstaanden, die bruiloftszaal eigenlijk moesten binnengaan. Die symbool staan voor de fariseeën, voor de schriftgeleerden, die, ja, eigenlijk op die uitnodiging hadden moeten ingaan. Die zaal in hadden moeten gaan, maar, ja, niet kwamen. En het zijn uiteindelijk degenen, de zondaren, de tollenaars, die wel luisteren, die welkomen, de Zacchaeussen onder het volk die berouw hebben. En die komen en die bruiloftszaal binnengaan. Even een paar gelijkenissen om ook die te laten zien in Israël, in het verlengde van Israël en het koninkrijk. Tot slot, nog 2 minuten, dan ga ik echt stoppen hoor. Tot slot, nog 4 gelijkenissen, Matteüs 24 en 25, die helemaal in het teken staan van waakzaamheid. Wees waakzaam. Let op de vijgenboom. Let op de tekenen van de tijd. Wees waakzaam. Kennen wij het profetisch woord, broeders en zusters? Zijn wij waakzaam? Zoals je aan een vijgenboom kunt zien dat die zomer aanbreekt, zo is het ook met al die tekenen die de Heer Jezus opsomt in Matteüs 24. Die moeten gebeuren. Zijn we waakzaam? Hebben we er oog voor? Die tweede, de trouwe en de slechte slaven. Twee slaven, de een is waakzaam, die wacht op de komst van de Heer, van zijn Heer. En die ander die viert feest en die verwacht hem niet. Of die wijze en die dwaze maagden. Het gaat opnieuw over waakzaamheid. 5 hebben genoeg olie en zijn voorbereid op de komst, de wederkomst. En 5 hebben te weinig en die komen die feestzaal niet binnen. Het verlengde van Israël en het koninkrijk, broeders en zussen, om heel eerlijk te zijn, ik geloof ook opnieuw dat dit in de eerste plaats gaat over het volk Israël, dat overblijfsel wat straks in die grote verdrukking, in die laatste 3,5 jaar zit. En waarvan je zult zien dat onder dat overblijfsel degenen zijn die waakzaam zijn, die uitzien naar zijn komst, die voorbereid zijn. En ook gelovigen die, ja, eigenlijk dat niet hebben en denken, ach, het komt allemaal wel, en te weinig olie bij zich hebben. En natuurlijk, we mogen dit ook toepassen op ons. Ook wij kunnen daarvan leren. Broeders en zusters, ik sluit af. Het is niet altijd eenvoudig om de volledige betekenis van de gelijkenissen te zien. Maar ik hoop dat deze avond heeft bijgedragen om ze in de eerste plaats ook te lezen in de context van Israël en het koninkrijk. En u zult zien dat als u op die manier die gelijkenissen gaat lezen, dat heel veel puzzelstukjes langzamerhand gewoon op zijn plaats vallen. Het kennen van Gods plan met Israël is ook met deze dingen is zo een belangrijke sleutel tot het verstaan van het woord van God. En ik wil u uitdagen om daar niet aan voorbij te gaan, aan Gods plan met Israël, maar om u daarin ook voortdurend te verdiepen. Het is zo belangrijk om dat te doen. Geloofd en geprezen zij zijn heilige naam. Amen.